Dames en heren, allemaal hartelijk welkom op deze raadscommissievergadering Sociaal Domein en Bestuur. Welkom raadscommissieleden, welkom collegeleden, leden met Griffie, mensen op de tribune en mensen die ook thuis al meeluisteren en kijken. Allemaal hartelijk welkom. Ik wil beginnen met de opening van de vergadering. We hebben een agenda van 9 punten en ik wil meteen door naar punt 2, een vaststelling van de agenda. En daarbij aangeven dat punt 6 van de agenda, presentatie in zaken vervoer in het sociaal domein, komt te vervallen vanwege een ziekte van degene die de presentatie zal geven. De presentatie zal dan ook op een ander tijdstip weer ingepland worden. Ik kijk even rond of er nog mensen zijn die nog iets hebben voor de agenda. Zo nee, dan stellen we de agenda als zojuist gewijzigd vast en gaan we door naar punt 3 van de agenda, informatie vanuit het college. Ik kijk even naar het college. Ik zie burgemeester Joosten knikken. Burgemeester Joosten.
Ja, dank u voorzitter. Ik zou graag de commissie even op de hoogte willen stellen van de voortgang van ons gebied waar wij een noodverordening hebben uitgevaardigd in verband met de gevonden, noem maar even, oorlogsvoorwerpen. Dat u even bijgepraat bent daarover. Want het is intussen alweer zo'n 7 weken geleden dat we begonnen zijn met het opruimen van dat gebied. Daar hebben we nu een deel geschoond. Het gespecialiseerde bedrijf dat we daarvoor hebben ingehuurd, denkt daar nog een week of 9 voor nodig te hebben. Dus we zitten bijna op de helft. Het geeft ook wel aan dat we daar veel hebben aangetroffen. Er zijn een aantal springputten gevonden. Bomkraters waar vroeger oude restanten, oude mortieren en granaten gewoon maar verstopt werden door de oorlogsvoerende partijen na afloop van de oorlog. En om u even een idee te geven daarvan, bij de opgravingen wordt dat allemaal tijdelijk opgeslagen en regelmatig vindt er een ontploffing plaats waarbij het vernietigd wordt. Dat gebeurt allemaal aan de rand van het vliegveld. Dat doet de EOD. En we hebben zo'n 1000 patronen gevonden tot nu toe. Zo'n 500 brisantgranaten, 100 stuks rookgranaten, enkel honderden mortiergranaten en handgranaten. Allemaal van Amerikaanse, Engelse en Duitse maatschappij. Het makelij. Dus het betekent ook wel dat er serieus wat aan de hand was. En we gaan daar gestaag mee door, maar dan weet u dat eventjes tussendoor.
Oké, dank wel burgemeester. Zijn er mensen die daarop willen reageren? Zo nee, nog andere collegeleden die informatie hebben voor deze agenda? Nee. Oké, gaan we dan door naar punt 4, dat is de rondvraag. En daarvoor hebben we een de situatie is ongeveer iedere fractie over één onderwerp, en dat is het onderwerp Lingen, een vraag heeft gesteld. Die vragen zijn inmiddels ook bekend bij het college. Ik kijk even rond of de behoefte is, want er zijn heel veel vragen die hetzelfde zijn. Of de behoefte is of iedere fractie de vragen gaat stellen, of dat we eerst de burgemeester even het woord geven om de vragen al zoveel mogelijk te beantwoorden, mochten er dan nog zijn, er dan op in te gaan. Is dat goed? Dan geef ik het woord aan burgemeester Joosten.
Ja, dank u voorzitter. Inderdaad, veel vragen, deels ook dezelfde soort vragen. En die zou ik een beetje als volgt willen beantwoorden. Ik wil u graag even een feitenrelaas geven, dan wat toelichten op achtergronden, procedures en ook nog wel even een persoonlijke beoordeling van de situatie waar we in zitten. En dan eens even kijken of dat voldoende beantwoordt aan de vragen die gesteld zijn. Even wat is er feitelijk gebeurd. Vorige week donderdag is er een brand uitgebroken in een zogenaamde brandstofelementenfabriek van de firma ANF. Een Franse firma die aan meerdere kerncentrales in Europa brandstof levert in de vorm van uranium voor de kerncentrales. En deze fabriek staat ongeveer op 1,5 kilometer afstand van de kerncentrale zelf. En dat was een relatief kleine brand met grote rookontwikkeling. Vandaar ook de grote inzet meteen vanuit de brandweer in Duitsland. Maar er was geen, en ik zeg dat even heel nadrukkelijk, geen brand in de kerncentrale. En de brand bedreigde die kerncentrale ook niet. En in die zin was er om allerlei veiligheidsprocedures die we kennen ook geen acute noodzaak om onze inwoners in Nederland te informeren over deze brand. Ik kom daar straks nog even op terug. Die brand is om 8:15 ontstaan, 8:15 ontstaan en ongeveer 9:15... heeft de Duitse brandweer gemeld dat de brand bestreden was. Er is ook niemand gewond geraakt en er is ook geen enkele radioactiviteit gemeten. De oorzaak van de brand is nog onbekend, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Dan werd er donderdagavond door de Osnabrücker Zeitung gemeld dat er een brand bij de centrale zou zijn en dat gevaar niet kan worden uitgesloten. En deze tekst is één op één ook door RTV Oost overgenomen. Brand bij de kerncentrale, gevaar niet uitgesloten. Maar feitelijk is dat bericht niet juist. Feitelijk heeft dat ook gezorgd voor heel veel zorg, zeker bij onze inwoners. Want die brand was niet in die centrale, die was op enige afstand in een fabriek als toeleverancier. En ook een woordvoerder van die fabriek heeft laten weten dat die brand inderdaad geweest is, wel in een nucleair deel van die fabriek, want zij leveren immers uranium aan de centrale. Maar geen enkel gevaar geweest voor volksgezondheid. En natuurlijk heeft de veiligheidsregio Twente contact gezocht met de Duitse collega's om hier nadere afstemming over te krijgen en ook een evaluatie voor te doen. Ook onze Nederlandse autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, onze landelijke autoriteit daarvoor, heeft verklaard er was geen sprake van brand of gevaar hiervoor in de kerncentrale, maar in een fabriek ruim op een kilometer afstand, hemelsbreed, en er is geen sprake van een nucleair risico geweest. Nogmaals, die eerste berichtgeving donderdag deed anders vermoeden. En ook vanochtend, helaas, moet ik constateren, in Tubantia, een artikel weer met de NDR in Duitsland als bron, de brand woedde in het nucleaire deel van de centrale. En dat is dus gewoon niet waar. Ik benadruk nadrukkelijk, omdat dit toch voor de onnodige zorg heeft gezorgd bij onze inwoners. Ik merk het ook aan uw reacties, aan uw vragen, die ik dan heel erg begrijpelijk vind. Ik kom straks nog wel even op mijn evaluatiemoment voor deze communicatie terug. Maar het is wel zo dat omdat die brand niet bij de centrale was, hebben de Duitse autoriteiten ook gemeend dat de veiligheidsregio niet onmiddellijk geïnformeerd hoefde te worden. En daarmee waren wij ook niet onmiddellijk geïnformeerd, zoals dat normaal gesproken wel zou zijn gebeurd. Dus in officiële zin kun je zeggen, de procedures die we kennen zijn correct verlopen. Even iets toelichten over die procedures. We hebben protocollen. We hebben een rampenbestrijdingsplan hier in de regio. Een van de vragen die gesteld werd. Die hebben we gewoon. Dat is een speciaal rampenbestrijdingsplan voor de kerncentrale. Geen algemene, maar een speciale voor de kerncentrale. Met allerlei scenario's van opschaling die nodig zijn vanuit veiligheidsregio tot de minister toe als het nodig zou zijn. En daarin wordt ook verwezen naar communicatieprotocollen, dat als er inderdaad wat aan de hand is, dat onze inwoners geïnformeerd zullen worden via NL Alert, via de rampenzender van RTV Oost, via websites. Dus daar is allemaal in voorzien dat als het nodig zou zijn. Was het niet, gelukkig niet, moeten we zeggen. In de Osnabrücker Zeitung werd ook melding gemaakt van eerdere incidenten. D66 vroeg daarna of wij die kennen. Nou, die kennen we niet, omdat ook deze incidenten betroffen de fabriek en niet de centrale. Dus daar krijgen wij geen meldingen van. Dan zijn er bij de centrale wel heel veel andere meldingen, want PvdA refereerde naar zo'n 150 stuks die geanalyseerd waren. Dat is juist, maar u moet even begrijpen dat meldingen kennen wij in een achttal klassificaties, van niveau 0 tot niveau 7. Nou, niveau 7 is het ergste wat ons zou kunnen overkomen, dat is een Tsjernobyl-ramp. Niveau 0, dat zijn alle meldingen die verplicht zijn gedaan te worden. En dan gaat het zelfs over haperende deuren. En die 150 meldingen hebben bijna allemaal het niveau 0. En een afspraak is er met de Duitsers dat niveau 0 meldingen niet aan ons gerapporteerd worden. Want dan kunnen we wekelijks meldingen ontvangen. Wel de hogere niveaus. Dus in die zin hebben wij ook niet zorg om de centrale als zodanig. Dat zouden we bij de hogere niveaus natuurlijk wel hebben. Is niet aan de orde. Nou, dan heb ik nog een bijzondere vraag gezien van de PvdA over een kernrampenoefening. Of ik de wens deel dat we die zouden moeten houden. Ja, die wens deel ik wel. Ik heb vandaag ook contact gezocht met de VRT of dat mogelijk zou kunnen zijn. Daar wordt voorzichtig ja op geantwoord. Maar dat vergt wel heel veel voorbereiding als je dat samen met Duitsland wil organiseren. Dus ja, dan moeten we minstens een jaar voor uittrekken en dan zou die gehouden kunnen worden. Dus de intentie is er, maar dan praten we al bijna over 2020 dat die gehouden zou kunnen worden. Dan nog even de laatste duiding die ik er zelf aan geef aan wat ons de laatste paar dagen is overkomen. Natuurlijk kan ik verwijzen naar procedures en protocollen en de feitelijkheden dat er niks aan de hand was. Maar we hebben wel te maken met communicatie. We hebben te maken met sociale media waar mensen zich de zorg uitspreken hiervoor. We hebben daar een analyse van gemaakt. Er zijn honderden berichten geweest. De helft daarvan zijn echte duinen als mensen maken zich zorgen. Er zijn er ook heel vele die probeerden net de waarheid te verklaren, wat niet gelukt is. En ik denk wel, en dat is wel een evaluatie waar ik op aangedrongen heb bij de VRT, die is ook toegezegd om die te maken de komende tijd. Hoe gaan wij om met het begrip communicatie? Niet alleen maar vanuit de feitelijkheid, wat moeten we dan melden aan onze inwoners? Maar zeker ook als deze zorg ontstaat. Want er had een andere crisis kunnen ontstaan. Door een verkeerde interpretatie, als iedereen morgen de auto was ingestapt. Nou, dan hadden we bij Deurling een hele lange file gekregen met alle problemen van dien, bij wijze van spreken. Dat is ook een crisis op zichzelf en die moeten we ook zien te voorkomen. Dus ja, de goede duiding van wat er gebeurd is, daar moeten we lessen van leren. En daar moeten we ons op bezinnen hoe we dat in de toekomst anders en beter kunnen doen. En die toezegging heb ik van de VRT dat die evaluatie gemaakt wordt. Nou, ik hoop dat ik in deze grote lijnen eigenlijk een beetje uw vragen heb beantwoord. En anders hoor ik het heel graag.
Dank u wel, burgemeester Joost, voor deze uiteenzetting. Ik kijk even om of er nog vragen zijn naar aanleiding van het... Doe ik de opvolgende van de vragen op de fracties. En begin ik met de fractie GroenLinks, meneer Meek.
Sorry. Ja, dank u wel, burgemeester, voor deze heldere toelichting. Waar ik nog wel mee worstel in dit verband is dat kennelijk Duitsland, zoals ik het dan maar even noem, het niet nodig vond ons te waarschuwen voordat de brand geblust was, maar wel 150 brandweerlieden op pad heeft gestuurd. Denk ik, ze schatten daar toch redelijk ernstig in. Daar heb ik moeite mee. Een ander ding waar ik moeite mee heb is dat, kijk, aan de ene kant is het helder, die verwarring was heel vervelend, dat sommige mensen dachten dat de kerncentrale zelf in het geding was. Dat blijkt niet zo te zijn, dat is op zich geruststellend. Wat mij niet geruststelt is, wat ik niet wist, dat die ANF-fabriek die verwerkt 400 ton uranium per jaar. En in principe is het zo, als uranium in de brand vliegt, is uranium, zowel als het product uraniumoxide, een giftige stof die ook nog eens een keer straalt. Dus ik vind het vreemd dat wij dat niet wisten. Ik zelf wist het in elk geval niet en ik denk een heleboel mensen hier niet. Dus ik ben in die zin niet helemaal gerustgesteld. Dat is ook de reden dat onze zusterpartij in Duitsland, Bündnis die Grünen, vragen gaat stellen in de landtaak van Niedersachsen, omdat zij kennelijk dit een opeenhoping van incidenten vinden. Hoeveel incidenten dat zijn, kan ik verder niet beoordelen. Ik moet ook alleen op de krant afgaan. Dit wil ik toch even gezegd hebben. Dank u wel.
Had u nog een vraag, meneer Meek? Dan meneer Broekhuis.
Dank u wel, voorzitter. Heldere inzetting, dank u wel daarvoor. We hebben echt nog wel één vraag. U geeft zelf terecht ook aan van er was veel zorg in onze samenleving, veel zorgen bij onze inwoners. Had het college daar niet een rol in kunnen vervullen, dus zelf actief op voorhand ook naar onze inwoners dan te gaan, kunnen gaan communiceren? Want daar hebben we eigenlijk verder nog niks gehoord. We lezen alles uit de krant en zijn daar zo zaken, Twitterberichten, alles horen we. Maar wat had een actieve rol van onze gemeente in dit geval kunnen zijn?
Een vraag van mevrouw Swiep.
Ja, voorzitter, eigenlijk heb ik dezelfde vraag als meneer Broekhuis. Ik snap de procedures en ik snap de regelgeving zoals die is, maar er was gewoon veel onrust. Er stonden de kranten stonden vol, Twitter ook. Nou moet ik zeggen, in Noord-Deurningen heb ik niet zo heel veel onrust bemerkt. Ik neem aan dat ze daar behoorlijk nuchter zijn. Maar was het niet verstandig geweest om toch een persbericht uit te doen namens de gemeente en misschien wel Noordoost-Twente van jongens, dat en dat is er aan de hand. Om die paniek iets weg te nemen. Want nou lezen de mensen alleen in de krant van het zou wel eens kunnen zijn en erg en het wordt nergens tegengesproken. Misschien was dat wel wijs geweest om dan die paniek iets of te temperen als de paniek was. Dank u wel.
En dan mevrouw Koorst.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik sluit me hier ook in grote mate bij aan. En wat ik inderdaad ook denk, is dat heel veel mensen niet zozeer bang waren dat er inderdaad een kernramp zou voltrekken. Dus ook die paniek heb ik ook niet echt ervaren. Maar wel gewoon dat heel veel mensen gewoon niet wisten waar ze aan toe waren. En ik denk dat het meest belangrijke boodschap in deze is. En ook in tijden van social media. En ik weet niet of de voorlichtingsprotocollen daar rekening mee houden. Want zo'n verhaal gaat natuurlijk op social media binnen no time een eigen leven leiden. En ik vind het daarom zo belangrijk dat ook RTV Oost, want dat is volgens mij in deze de rampenzender, niet dat er sprake was van een ramp, Maar dat juist daar dan juist de informatie binnen no time op vermeld staat om die onrust weg te nemen. Maar ook dat we in de toekomst gaan kijken naar wat de burger nou eigenlijk moet doen. Want iedereen had zoiets van, en nu? Wat moeten we nu? En ik wil toch ook aan de burgemeester vragen of die daar ook met name naar wil gaan kijken.
Burgemeester Joosten.
Ja, dank u voorzitter. Ik vind uw vragen terecht. En ja, natuurlijk wil ik daarnaar kijken. Want dat is onderdeel van die evaluatie die wij nu de komende dagen zullen maken met de VRT. Kijk, de verantwoordelijkheid voor communicatie bij zo'n crisis, bij een crisis rondom de kernramp, ligt bij de VRT. Daar hebben we afspraken over gemaakt. De scenario's liggen klaar. Alleen ze hebben niet op de knop gedrukt om zo'n scenario uit te voeren, omdat er in formele zin inderdaad niets te melden was. Door de communicatie op sociale media is een andere beleving ontstaan. En dat is de les die we hiervan moeten leren, dat we daar dus op een andere manier op voorbereid moeten zijn en mee moeten omgaan. En dan denk ik niet dat de oplossing ligt van, nou, de gemeente moet misschien communiceren. Misschien ook wel, dat moeten we nog even bekijken. Maar ja, er zou gecommuniceerd moeten worden om de zorg weg te nemen, om te duiden wat er wel of niet aan de hand is. En of je, ook als je iets niet moet doen, meld het dan maar dat je niets hoeft te doen. Dat zou geruststelling zijn. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. En dat zal ook de, nou ja, onderdeel van deze evaluatiegesprekken zijn, om deze insteek daar anders en beter op voorbereid te zijn. Dus dat neem ik zeer zeker mee.
Dank u wel, burgemeester Joost. Ik kijk even rond of er nog aanleiding van nog vragen zijn. Meneer Meek heeft nog een vraag.
Misschien dan toch een vraag, maar dan via burgemeester Joost aan de Duitse mensen. Bij welk aantal brandweerlieden vinden ze het dan wel nuttig om ons te informeren? Want ik kan uit de krant alleen maar halen 150 stuks. En ik denk dat in onze gemeente heel wat brandweerlieden bij elkaar moeten, of een hele hevige brand moeten hebben voordat je die 150 brandweerlieden nodig hebt. Dank u wel.
Wel, meneer Meek. Meneer Smelling, nog een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort. Dank voor de beantwoording. Duidelijk. En mijn vraag is dan naar de burgemeester, maar ik neem aan dat het antwoord positief is, dat hij ons daarvan op de hoogte houdt.
Burgemeester Joost.
Ja, voorzitter. Zeker zal ik de raad verder informeren over wat nog uit de evaluatie komt en welke afspraken daar hernieuwd in kunnen gaan worden. Dan even reagerend op meneer Meek. Ook dit incident wordt geëvalueerd met de Duitsers, dat doet de veiligheidsregio. Ik denk niet dat het aantal brandweerlieden leidend moet zijn voor een melding, maar met name inderdaad, wat is er aan de hand? Wat is de oorzaak van een brand en waar vindt die plaats? En dat je kunt zeggen van ja, er zit hier iets met een nucleariteit. Ook is het niet de centrale, zou aanleiding kunnen zijn om in dat begrip altijd mee te nemen dat je dit ook moet melden. Dat zou zomaar kunnen. Dus de uitbreiding van de definitie. Dan alleen de centrale, ja, die suggestie wil ik zeer zeker overdragen, dat die meegenomen wordt. En of dat nou moet zijn, het onderwerp nucleair of een straal rondom de centrale, dat zijn allemaal varianten, maar daar moeten we naar kijken. Maar ik ben wel met u eens dat we daar eens kritisch naar moeten kijken qua definitiekwestie, zeer zeker.
Dank u wel, burgemeester Joost. En zijn de vragen zo voldoende beantwoord? Kijk even rond. En ik zie niemand meer nog een vraag stellen. Dan was er ook nog een vraag van fractie D66 over de coöperatie IJskoud. Meneer Broekhuis.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, daar hebben we nog een rondvraag over. Via Twitter en het Tubantia werd op de hoogte gebracht dat energiecoöperatie IJskoud, een samenwerking van melkveebedrijf in Noord-Euringen, een bijdrage van 5000 euro heeft ontvangen om onderzoek te doen naar uitbreiding van het biogasnetwerk. Een super initiatief dat we alleen maar kunnen ondersteunen. Wel bevriend met ons dat deze stichting aangeeft te gaan nadenken over uitbreiding naar Oldenzaal en Noordhoorn om daar realisatie de plaats te laten vinden. En dat laatste, daar hebben we wel moeite mee. En wij als college, raad en commissie zijn drukdoende om onze energiedoelstelling te halen en daar past in onze ogen geen uitbreiding in naar andere gemeenten. Onze vragen zijn, bent u op de hoogte dat deze stichting, die ook vele overheidsgelden weer ontvangen om naar Oldenzaal in Duitsland biogas wil transporteren? Is dit met u overlegd? Zo ja, wat zijn de beweegredenen? Zo nee, gaat u met deze stichting aan tafel om het belang hiervan aan te geven dat inwoners van Dinkland hier eerst gebruik van moeten, zouden kunnen maken? Hebt u als college niet aangegeven dat wij als gemeente eerst onze eigen broek moeten ophouden en dat men bij overtollige aanlevering van biogas extern, dus buiten Dinkland, kan gaan leveren? En als laatste, heeft men niet met u overlegd, gaat u naar aanleiding van onze vragen alsnog in contact treden met deze stichting om hierover te praten? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Broekhuis. Ik neem aan dat wethouder Blokhuis deze vraag gaat beantwoorden. Wethouder Blokhuis.
Ja, dank u, voorzitter. Ik zal het gaan proberen. Nou, Ik kan u in ieder geval geruststellen, meneer Broekhuis. Ik heb afgelopen vrijdagochtend met de stichting om tafel gezeten. Ook om eens even goed bij te praten van wat gebeurt er nu allemaal, waar zijn ze mee bezig, wat is de stand van zaken. Dus die contacten die zijn er zeker. Verder, ik heb het al vaker gezegd, de energietransitie die houdt niet op bij de grens. En of je het dan over gemeentegrenzen hebt of regionale grenzen of landsgrenzen. Volgens mij hebben we met elkaar een hele grote opgave uit te voeren. Dat even vooraf. Het klopt inderdaad dat de stichting, en ja, laten we wel zijn, de stichting dat zijn wel pioniers die de weg banen voor andere initiatieven. Die hopelijk een blauwdruk maken van hoe pak je nu zoiets aan. Dus ik vind zeker dat we dat moeten ondersteunen en het wordt ook ondersteund met gelden van verschillende overheden. Dus ja, dat klopt. De stichting die is nu bezig met een beperkt aantal agrarische ondernemers die biogas willen leveren. Daarvoor heeft men een deel afzet. En er zijn meer agrariërs die aan willen haken. Dat zijn agrariërs uit Dinkeland, maar het zijn ook agrariërs uit bijvoorbeeld Losser. Dan wordt het misschien een beetje technisch, maar dat risico neem ik dan maar. De manier van biogas vergisten zoals de coöperatie dat doet. Dat biogas dat kun je niet zomaar op de aardgasleiding zetten. Daarvoor moet je je branders eventueel aanpassen. Wat de stichting dus als businessmodel heeft en als business case heeft, is dat zij zoeken naar een goede continue afzet voor dit soort gas. Dus daar zoeken ze bedrijven voor, want dat zijn de afnemers die ook zomers op een goede manier, op een continue wijze gas afnemen. Daar zijn ze nou op zoek. Daar hebben ze nu in Denenkamp wat voor gevonden. Als de andere boeren aanhaken, komt er meer gas beschikbaar. En daar zoeken ze nu een goede continue afzet voor. Dan kijken ze naar Oldenzaal en dan kijken ze naar Notton, omdat dat na Denenkamp het meest dichtbij is. Dus dat is de reden dat de stichting of de coöperatie die kant er nu op kijkt. Daarbij is het zo dat de energie, in het kader van de energietransitie gaat het om de hoeveelheid energie die je opwekt. Dus niet waar die geleverd wordt, maar het gaat om de hoeveelheid energie die je opwekt. Dus die wordt nog steeds in Dinkeland en in Losser opgewekt. Dus volgens mij is dit alleen maar een heel goed initiatief waardoor men mogelijkheden creëert om meer energie op te gaan wekken. Die alleen maar bijdragen in de energietransitie van de gemeente Dinkeland en voor een deel in de gemeente Losser, omdat daar ook boeren willen gaan meedoen. Vandaar ook dat die 5000 euro vanuit de gezamenlijke gemeenten hiervoor beschikbaar is gesteld. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Blokhuis. Is uw vraag zo voldoende beantwoord, meneer Broekhuis, of had u nog aanvullende vragen?
Ik heb inderdaad nog aanvullende vragen. Okay. Volgende. Dus ik begrijp het goed dat de toereding van de energie volledig voor dat gedeelte wat in Dinkeland geproduceerd wordt, volledig aan Dinkeland wordt toegerekend. Dus niet zoals we met windmolens in andere gemeentes hebben, daar kunnen we hier niet toerekenen, ook al zouden we daarin investeren. Puur, SEC, dit is Dinkeland, dat gedeelte valt puur om onze toerekening, laat ik zo maar zeggen. Dan heb ik nog één vraag. U gaf aan, afgelopen vrijdag is er overleg geweest. Is dit allereerste overleg geweest met de stichting wat plaatsgevonden heeft?
Wethouder Blokhuis.
Dat was wel het eerste overleg wat ik met de stichting heb gehad. Daarvoor is er al verschillende keren overleg geweest met de stichting vanuit de gemeente Dinkeland.
Voldoende zo, meneer Broekhuis. Oké, en dan sluit ik hiermee agenda punt 4. En gaan we door naar agenda punt 5. En dat is het voorstel, vaststelling, verordening, maatschappelijke ondersteuning, gemeente Dinkeland 2019 en de verordening jeugdhulp, gemeente Dinkeland. Beide bestaande verordeningen die zijn aangepast om weer vanwege nieuwe wet en regelgeving en liggen voor ter bespreking. Ik kijk even rond wie daar iets van is. Meneer Poffers. Meneer Poffers.
Dank u wel, voorzitter. Er is ons medegedeeld dat naar aanleiding van gewijzigde wet en regelgeving en verschillende nieuwe inkooptrajecten de verordening maatschappelijke ondersteuning en de verordening jeugdhulp aangepast dienen te worden, zodat de zorgcontinuïteit gewaarborgd wordt. Het college heeft besloten deel te nemen aan de gezamenlijke inkoop van het Twents model en sluit aan op het uitgangspunt van maatwerk. De regels geven de juridisch noodzakelijke kaders aan, maar er is voldoende ruimte voor professioneel handelen en het leveren van individueel maatwerk. Ook geeft het college aan dat de gewijzigde verordeningen geen financiële consequenties hebben. Het WMO-lab is betrokken bij de inhoud van de regelingen en op een paar opmerkingen aanvullend na heeft dit uiteindelijk niet geleid tot wijzigingen in de aangepaste verordeningen. Opvallend is dat het WMO-lab aangeeft dat de stukken er goed uitzien, zeer uitgebreid en alles is benoemd en in de regels is vastgelegd. Daarbij komt ook dat de toelichting verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Dinkeland 2019 duidelijkheid biedt bij het lezen van de verordening, die vooral veel juridische taal bevat, maar zeker ook bij het beantwoorden van opkomende vragen tijdens het lezen van de verordening. Dus we sluiten ons als Dinkelandse VVD graag bij de opmerking van het WMO-lab aan als het gaat om de verordening WMO, maar ook om de verordening jeugdhulp. Daarnaast biedt de toolbox Zorgvrouwen Twente voldoende informatie om veel opkomende vragen op voorhand te beantwoorden. Toch hebben wij een aantal vragen ter verduidelijking, zowel voor de verordening WMO als voor de verordening jeugdhulp. Allereerst beginnen we met de verordening WMO. Ik ga even de verschillende artikels langs, dus ik kan me voorstellen dat de andere fracties het niet helemaal mee kunnen krijgen, dus mijn excuus bij voorbaat. Artikel 1.1 lid 1p, de professionele organisatie wordt daarin benoemd. Dit lezen we een beetje als het op papier maar goed is. Maar wat is de werkelijkheid? Wordt er wel eens naar gekeken? Artikel 2.6 lid 1. Zijn er in het verleden wel eens maatwerkvoorzieningen aangevraagd terwijl het onderzoek nog niet was uitgevoerd of nog gaande was na 6 weken? Artikel 5.1 lid 2b. Heeft het college ervaring met de situatie waarbij een cliënt aantoonbare verplichtingen is aangegaan met derden die onherroepelijk zijn? Artikel 8.2 lid 2, verantwoording afleggen. Nou, dit lezen we ook een beetje als het op papier maar goed is, maar wat is de werkelijkheid? Artikel 8.3 lid 1b, hoe krijgt het college inzichtelijk of er sprake is van problematische schuldenproblematiek en of er verslavingsproblematiek bij budgethouder en de derde? Komt dit bij de zelfredzaamheidsmatrix aan de orde? De verordening jeugd. Artikel 4.2 lid 4. PGB besteden aan gekwalificeerde beroepskracht. Ook dit lezen we als het op papier maar goed is. Wat is de werkelijkheid? Artikel 7.1 lid 3. Behoudens andere handhavingsbevoegdheden ziet het college toe op de naleving van de eisen door periodieke overleggen met de jeugdhulpaanbieders, een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek en het zo nodig in overleg met de jeugdige en of zijn ouders te plaatsen controleren van de geleverde jeugdhulp. Gebeuren deze handhavingsbevoegdheden überhaupt binnen de jeugdhulp? Krijgt het college wel eens klachten van cliënten over jeugdhulpaanbieders? En wordt er wel eens een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon? Voorzitter, tenslotte nog even het volgende over partijen die door de selectiefase zijn gekomen, maar die momenteel nog wel onderzocht worden. Dit meer naar aanleiding van het artikel op Tubantia of op RTV Oost. Even in de war wie het nou was. Er werd in het statement gezegd dat we de onderzoeken moeten afwachten. Die zullen half december worden afgerond. Is er al iets bekend of verwacht het college de raad voor of tijdens de 18e te kunnen informeren over deze onderzoeken en eventuele consequenties naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Poffers. De volgende mevrouw Koehorst.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht ik ga heel snel meeschrijven met de heer Poffers om te kijken of vragen die ik wil gaan stellen niet al voor mijn neus weggemaaid worden, maar helaas lukte mij dat niet. En ik zou bijna willen voorstellen of de wethouder deze vragen niet beter schriftelijk of zo kan beantwoorden, want het is natuurlijk zo ook heel lastig om de informatie mee. Maar ik weet niet hoe de rest daarover denkt, maar dit even van tevoren. Verder hebben wij uiteraard ook de verordeningen gelezen en dergelijke. En nou ja. Nogmaals, ik weet dus niet wat de heer Poffers al gevraagd heeft. Een paar dingen wel die mij opvielen erin. En dat viel mij op bij de reactie van het WMO-lab. Dat viel mij op in de begeleidende teksten die erbij stonden. dat er meteen heel erg wordt gezegd van mensen, verantwoordelijkheid ligt bij uzelf. Zorg eerst dat u de nobers om hulp vraagt. Zorg dat u uw eigen netwerk eerst inzet. En ja, mijn prangende vraag daarbij is eigenlijk, en dat geldt voor beide verordeningen, waar is de menselijke maat in deze en hoe is deze gewaarborgd? Het gaat hier natuurlijk om een hele kwetsbare groep die vaak niet zelf om hulp vragen en als ze het al doen al vaak niet meer weten hoe ze eruit komen. Dus ja, dat vind ik eigenlijk de meest belangrijke vraag. Hoe is de menselijke maat in deze gewaarborgd? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Koehorst. En de volgende vraag van mevrouw Vrijkotte.
Dank u wel, voorzitter. In de verordening maatschappelijke ondersteuning, die hebben we doorgelezen. En ik hoop dat we allemaal dezelfde versie hebben, want ik kwam een aantal correcties tegen die nog aangepast of toegepast moeten worden in de stukken. Dus ik hoop dat we met z'n allen over dezelfde versie praten. Er staat beschreven dat het college in 2017 en 2018 heeft besloten dat er een cliënt met een actueel inkomen ter hoogte van 120% van de toepasselijke bijstandsontvangers geen bijdrage in de kosten verschuldigd is. Tenzij het om beschermd wonen of opvang betreft. Betekent dit nou dat wanneer iemand in een gezinsvervangend huis zit of beschermd woont of begeleid woont in verband met een beperking, dat diegene altijd een bijdrage moet betalen voor voorzieningen ongeacht wat het inkomen is? Even over de jeugd, de beleidsregels van de jeugd. Er staat in wanneer er een hulpvraag bij het college binnenkomt, start er een onderzoek alvorens er een besluit wordt genomen omtrent de hulpvraag. Maar de jeugdhulp kan ook verlopen zonder tussenkomst van de gemeente. Tenminste, dat hebben we zo begrepen. Waarom verwijst het college niet direct door naar wettelijke verwijzen, zeg maar? Dat bespaart heel veel onderzoeksuren, want er gaat een onderzoek aan vooraf als het bij het college binnenkomt. Dat bespaart dus heel veel onderzoekstijd voor de hulpvragen en het werkt veel efficiënter. Dan staat er op pagina 14 een hoofdstuk maatwerk. Nou, dat is een term die de Lokaal Dinkeland heel hoog in het vaandel heeft en bij iedere verordening natuurlijk de nadruk oplegt. En in de beleidsregels van jeugdhulp, dat ingekocht is volgens het Twents model, wordt een hoofdstuk toegewend aan maatwerk. Ik zou graag een toelichting van de wethouder willen omtrent dit hoofdstuk. Op welke wijze wordt hier het maatwerk jeugdhulp Dinkeland toegepast? Nou, dan zijn we het ook wel eens met het WMO-lab dat de stukken er inhoudelijk prima uitzien. En zij stellen nog heel terecht een vraag hoe men binnen de beleidsregels kan afwijken van de regels om maatwerk te kunnen leveren. Nou, dat is ook eigenlijk onze vraag. Hoe wordt maatwerk gewaarborgd en worden medewerkers in dit soort situaties beschermd als het om maatwerk gaat? Dus volg je eerst de regels en kijk je waar je maatwerk kan toepassen? Of ga je in op de situatie en kijk je dan waar het binnen de regels past? Dat was het tot zover. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Vrijkorten. Meneer Knol.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen. En eerst een algemene vraag die een beetje aansluit met de vraag van mevrouw Koers, geloof ik. In hoeverre heeft deze nieuwe aanpak consequenties voor mensen die heel slecht voor zichzelf op kunnen komen, verwarde personen waar ook mantelzorgers geen grip op hebben, heeft dat consequenties voor hun extra? En dan bij het eerste bestand, verordening maatschappelijke ondersteuning enzovoort, op pagina 2 staat dat een inkomen van 120 wordt genoemd. Moet het niet zijn tot 120 of lager dan 120%? En dat geldt ook voor verordening WMO, het staat dezelfde pagina 16. Ook een inkomen van en niet een inkomen tot 120%. Op pagina 2 bij uitvoering staat dat de nieuwe regels bekend worden gemaakt via het digitaal gemeenteblad. En ik vraag me af waarom dat ook niet gebeurt via Dinkelandvisie, aangezien het medium meer bereikbaar is, toegankelijk is voor de meeste mensen. Dan in het artikel voor verordening WMO op pagina 5, artikel 1.1j en pagina 8, artikel 3.1.1. Wat is het standpunt van de gemeente als een zorgverlener op basis van PGB in Duitsland woonachtig is, daar min of meer toe gedwongen, gezien de huissituatie bijvoorbeeld een psychiatrische of psychosociale man die een bedreiging voor haar is en waardoor ze wel moet verhuizen naar een kennis of wat dan ook die in Duitsland woont? Op pagina 10, artikel 4.4.1, bij criteria vervoer staat dat er geen vergoeding geldt voor vervoer naar arbeid. Geldt het ook voor arbeid bij een sociale werkplaats? 15, pagina 15, 552. Als een ZZP'er zorg biedt, wordt deze ZZP'er dan vooraf eerst gecheckt? Of gebeurt dat zoals in 8.3 staat pas achteraf? Pagina 17, artikel 7.1.3. Daar staat de tegemoetkoming staat dat de kosten voor sportvoorziening slechts eenmaal in de 3 jaar wordt vergoed. Ik vraag me af, als de kwaliteit van leven daardoor veel beter wordt, fysiek en sociaal, dan lijkt me dit een hele slechte beperking. Op pagina 24, hoofdstuk 1, artikel 1.1, daar staat dat de cliënt is aansprakelijk voor de juiste uitvoering. Dat lijkt me een heel zwaar punt, want als je een verkeerde hulp hebt ingeschakeld, is de cliënt verantwoordelijk. En hoe kan hij zich daar nou verweren als hij dus echt de hele markt niet kent en toch zelf hulp moet aanvragen via een ZZP of via een andere organisatie? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Knol. Gaan we nu, of er de andere van de vragen, begin ik met wethouder Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een poging gedaan om alles mee te schrijven. Dus als ik een antwoord schuldig ben, hoop ik dat u mij helpt herinneren aan de vraag. En ik heb ook gezien dat Wouter Kuiter, die valt in voor de zieke medewerker, meegeschreven heeft en ons kan helpen bij de beantwoording. De VVD vraagt naar, is het nou eigenlijk een papieren tijger of controleert u wel echt? Want dat is eigenlijk de basisvraag die ik hoor. Onder andere in de toolbox die u van mij vorige week heeft ontvangen, een toolbox die wij hiervoor gebruiken, staat in op welke wijze wij dit doen. En we hebben in de regio ook nadrukkelijk uitbreiding gezocht van handhaving, juist op de WMO, omdat wij zien dat dat noodzakelijk is. En dat maakt ook dat we dat met alle partijen samen doen, dat ook signalen die in andere gemeenten komen van aanbieders die hier bijvoorbeeld wel aan het werk zijn, maar waarvan wij nog geen signalen hebben, dat die ook meegenomen worden. En dat je op die manier elkaar helpt bij de uitvoering. Want niet alle aanbieders zitten in Dinkeland, zitten een heleboel ook buiten Dinkeland. Dus op die manier proberen wij juist door samen te werken en te zorgen dat de kwaliteit hoog blijft en dat we ook de signalen die er zijn opvangen. En zo worden de vertrouwenspersonen wel eens, dat gebeurt wel eens, dat er een vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld. Maar handhaving hebben we dus nadrukkelijk de nadruk op gelegd. Dat betekent ook dat er bij de controles die wij doen wordt gekeken of er daadwerkelijk gekwalificeerde beroepskrachten zijn. Daar hebben we afspraken over en dat wordt gecontroleerd. Dus ook periodiek. Dus op allerlei mogelijke manieren proberen wij te zorgen dat de kwaliteit die wij afspreken aan de voorkant met de aanbieders, dat die ook gehandhaafd wordt en dat daar nagekeken wordt. En dat er, als er dan toch daadwerkelijk iets fout gaat, en dat kan natuurlijk altijd, dat wij ook gaan kijken wat gaat er dan fout en dat wij als het nodig is ook de handhaving op orde hebben. Proberen aan de voorkant te zorgen dat de aanbieders die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die wij stellen, dat we die zoveel mogelijk buitensluiten. Dat hoort natuurlijk wel op basis van daadwerkelijke regels. Je kunt niet zomaar iemand buitensluiten. Daarvoor moet je wel aantonen dat iemand niet voldoet. Maar ook zorgen dat er opvolging is op het moment dat er signalen zijn. Dus het is geen papieren tijger. Wij zorgen dat als er wat is, dan gaan wij daarop af. De onderzoeken van het barrièremodel heb ik nog niet gezien, dus daar is nog geen antwoord op. En zodra dat er is, zal ik ook zorgen dat u daarover wordt geïnformeerd. De PvdA vraagt eigenlijk naar van, goh, waar is de menselijke maat? In ons beleidsstuk staat omzien naar elkaar, zelf samen overdragen. Dus dat is ook de wijze waarop de onderzoeken, de gesprekken worden gevoerd. Er wordt gekeken naar wat is de vraag, wat kun je daar zelf in, wat is nodig om samen te doen en wat hoort bij overdragen. Dat is altijd, en dat is al vanaf 2015 het beleidsmodel, en dat is ook de wijze waarop de wetgeving is ingericht, zelf samen overdragen. Dus je kijkt eerst naar wat mensen zelf kunnen, daarna naar wat er eventueel met voorliggende voorzieningen kan. En als dat niet kan, dan kijk je naar maatwerk. Dus, en daarbij ga je uit van wat is de vraag die de cliënt heeft. Dus in mijn ogen is de menselijke maat nadrukkelijk aanwezig, want dat zie je ook op de wijze waarop wij het uitvoeren. Volgens mij, ik heb maar één versie. Het Lokaal Denkland vraagt of wij allemaal dezelfde versie hebben. Ik heb maar één versie gezien, dus ik ben heel nieuwsgierig. Maar misschien kunnen we dat na die tijd even afstemmen over waar u zich zorgen maakt over welke versie. Want het is wel de bedoeling dat we met elkaar de juiste versie vaststellen. Het lijkt me tenminste wel prettig. Dus als u zich daar zorgen over maakt, dan zou ik dat graag even vergelijken, dat we met elkaar de juiste versie hebben. Het is zo dat mensen die een inkomen hebben tot aan 120% geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Dat is wat er in ieder geval de afspraak is. Dus ik weet niet, zo is het in ieder geval in de stukken beschreven, zo is het geduid. Ja. Bij jeugd is het zo dat als er een vraag bij ons binnenkomt, dan gaat onze consulent de vraag gaat in gesprek op basis van een keukentafelgesprek met de cliënt, met de aanvrager en met de ouders. Van wat is er nou precies aan de hand en wat vraagt u van ons? En ja, het is zo dat ook een arts kan doorverwijzen, een huisarts kan doorverwijzen, dat kan. Dan komt na die tijd bij ons de nota. En direct doorverwijzen, ja, de vraag is, en dan begint het weer, wat kun je zelf, wat kan er in samen en wat kan er worden overgedragen? Dat is de basisvraag waar elk gesprek mee begint. Maar dat zegt niks over het feit dat artsen wel direct kunnen doorverwijzen. Als een arts van mening is dat er naar de jeugd GGZ moet worden doorverwezen, dan doet hij dat. Overigens hebben wij daar wel overleg over met huisartsen, omdat wij ook zien dat bij de directe doorverwijzing van huisartsen nogal eens, en dat overkomt overigens, dat is een van de algemene eisen in de GGZ, nogal eens een terugverwijzing is dat het niet gelukt is, het traject, en dat er opnieuw een doorverwijzing plaatsvindt, zodat je eigenlijk een soort hulpverlening krijgt die je niet zou willen, want je zou graag willen dat iemand direct naar de juiste hulpverlener wordt doorverwezen. Dat is de reden dat er onderzoek wordt gedaan. En dat is ook de reden dat in het Twentse model een module zit om juist dat onderzoek te doen, zodat er een goed onderzoek kan worden gedaan waarbij je op basis van de goede gronden ook een juiste doorverwijzing kunt doen. Dat is ook waar wij met huisartsen over bezig zijn, om te zorgen dat het in één keer goed gaat. Want dat is het beste voor de cliënt, aan alle kanten. En dat lukt nog niet altijd. Maatwerk passen wij dus toe op basis van de vraag die de cliënt heeft. En dan kijken wij van wat is de beste methode om die vraag te beantwoorden. Dus op die manier kijken wij naar maatwerk. En ja, we kunnen altijd afwijken van regels. Want er staat een hardheidsclausule in. Dus op het moment dat wij van alles met elkaar verzinnen, maar het past niet bij de vraag die de cliënt heeft, dan is het altijd mogelijk af te wijken van regels. En als je begint bij de resultaten die een cliënt wil halen, dan moet je daarbij zoeken welke zorg daar het beste bij past. En dat ga je dus dan op die manier op bekijken. Maar het is niet zo dat het een vinklijstje is van als ik alle vragen maar gesteld heb en dat is de uitkomst, dat is dan ook wat iemand krijgt. We gaan uit naar wat is de vraag en welk resultaat wil je met elkaar halen. Dat is met name de doelstelling van het Twentse model. GroenLinks vraagt van heeft dit nu consequenties, dit model consequenties voor mensen die verward zijn? En hoe ga je dat dan met elkaar bepalen? Wat wij vooral op inzetten is om te zorgen dat er naast de persoon die hulpvraag stelt, er ook mantelzorgers aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek. En als die er niet zijn, dat cliëntondersteuning de aanvrager helpt om toch te zorgen dat de goede zorg wordt ingezet. Verwarde personen is natuurlijk een heel breed begrip in de zin van als je heel erg verward bent, is het maar de vraag of u überhaupt zorg vraagt. En daar is nogal wat over te doen geweest in de zin van bijvoorbeeld vervoer van verwarde personen op het moment dat mensen verward zijn en een gevaar zijn. Hoe gaan we daar dan mee om? Daar zijn vanaf 1 oktober afspraken over gemaakt met de ambulance dienst. In het verleden was het zo dat mensen die verward waren en een gevaar waren, opgehaald werden door een politieauto en naar het arrestantencomplex in Borne werden gebracht, zonder dat ze een strafbaar feit hadden gedaan, moet ik erbij zeggen. Voor mensen die een strafbaar feit hebben gedaan op basis van een verwardheid, is dat nog steeds zo, want het is een strafbaar feit. Maar op het moment dat mensen verward zijn, wel een gevaar zijn, maar geen strafbaar feit hebben gedaan, hebben we afspraken gemaakt met Ambulance Oost om deze persoon op te halen, zodat dat niet meer gaat met een politieauto. En vanaf 1 januari gaan we werken met street triage om te kijken, en dat is een pilot, om te kijken of wij nou de juiste persoon of het juiste vervoer voor die persoon kunnen organiseren. En dat doen we samen met de hele regio. Ja, dit soort verordeningen, u vraagt ook naar de communicatie, dit soort verordeningen in Dinkeland visie afdrukken. Ik denk dat dat niet gelezen wordt. Want het is, zoals u gezien hebt, redelijk taai stof. En het is normaal dat wij dat op deze manier digitaal wegzetten. En op het moment dat mensen daar vragen over hebben, kunnen ze natuurlijk altijd van ons de papieren versie krijgen. Dan stelt u een hele specifieke vraag. Zorg voor een PGB als iemand in Duitsland woonachtig is. In de basis moet iemand in Dinkeland woonachtig zijn en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister hier. En als iemand in Duitsland woonachtig is en daar ingeschreven is, dan vind ik dat een uitdaging. En in deze specifieke situatie kan ik daar geen antwoord op geven wat er moet gebeuren. De basis is, je moet in Dinkeland woonachtig zijn, wil je gebruik maken van de regels die hier zijn. En in specifieke situaties kan ik me voorstellen dat er een ander traject is, maar dat zullen dan wel uitzonderingen zijn. Er is geen vergoeding voor vervoer, maar het vervoer naar de sociale werkplaats, dat wordt door ons wel gedaan, maar dat zit niet in deze regeling, is ook een andere regelgeving. De tegemoetkomingsport heb ik opgeschreven, maar ik heb niet exact scherp wat daarmee bedoeld wordt. Misschien dat Wouter dat kan zien. En in de basis is de cliënt verantwoordelijk bij een PGB, want dat is de afspraak die hij aangaat. Hij of zij koopt zelf zorg in en is dus verantwoordelijk voor die zorg. Als iemand dat niet kan, dan moeten ze zorg in natura, want dan ligt de verantwoordelijkheid anders. Dus dat is het verschil tussen PGB en zorg in natura. En daarom is het ook erg van belang om bij een PGB goed te kijken of iemand wel in staat is om te zorgen dat de juiste hulp wordt ingekocht. En die verantwoordelijkheid neemt iemand dan ook voor die zorg inkopen. Maar dat vraagt van degene die de indicatie stelt om goed te beoordelen of iemand daadwerkelijk een PGB kan bestieren, om het maar zo te zeggen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Duursma. Meneer Keuter.
Ja, over de sportvoorziening. Dat is misschien een beetje technisch verhaal, maar een sportvoorziening aan zich is geen WMO-taak. Een WMO-taak is participatie en maatschappelijke deelname. En dat kan in sommige gevallen door middel van sport. En op het moment dat dat de enige manier is van mensen om dat te doen, dan kun je daar gerichte maatwerkvoorziening op inzetten. En deze sportvoorziening is eigenlijk een beetje buitenwettelijk begunstigend beleid, die het ook in andere gevallen mogelijk maakt mensen toch in staat te stellen te kunnen sporten zonder dat dit alleen een enige manier is van maatschappelijke deelname of participatie.
Dank u wel, meneer Keuter. Misschien nog even ter verduidelijking. De stukken die voorliggen ter bespreking en besluitvorming zijn de stukken zoals ze op het RIS aan de agenda zijn toegevoegd en zijn voor iedereen hetzelfde. Dus daar kan volgens mij geen licht in zitten. Ik kijk nog even rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Mevrouw Koorst.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb nog een paar aanvullende vragen. Eigenlijk een hele praktische vraag. Er staat ergens in de verordening jeugd dat de huisarts, een kinderarts en een jeugdarts, geloof ik, kunnen doorverwijzen. Kunnen ook scholen doorverwijzen en dergelijke? Of is het echt beperkt tot deze drie? Dit is mijn eerste vraag. Verder geeft u aan dat u met name de menselijke maat gaat meten. Dat u gaat waarborgen dat deze erin zit. En ik denk dat de basis daarvan is het helder krijgen van de vraag van de cliënt natuurlijk. Dat mag ik aannemen en dat zult u ook zeker beamen dat dat door professionals gaat gebeuren. Maar hoe gaat u dat waarborgen? Worden daar af en toe steekproeven genomen? Of zodat wij ook weten dat de cliënt inderdaad daadwerkelijk geholpen wordt? En wat wij ook nog heel graag willen toevoegen is, het is vooral op het moment een curatief opgezet model. Ik zou zo graag ook willen dat het preventief is. Dus het gaat er nu vanuit dat op een gegeven moment iemand met een hulpvraag bij de gemeente komt. Maar ik denk dat wij dat als PvdA al vaker benadrukt hebben, dat wij ook zo graag zouden willen dat preventief, dus dat ook de zorg naar de mensen toekomt die dat nodig hebben en die niet zelf om hulp kunnen vragen. Hoe kijkt u daar tegenaan en is dat iets om in de toekomst misschien toch ook hierin op te nemen? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Koers. Dan mevrouw Vrijkort.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het niet helemaal duidelijk is geweest wat ik bedoelde. Er staan nogal wat typfouten in en er staan een aantal woorden in waarin een streep doorheen is gezet. Dus volgens mij is dat nog correctiewerk. En daarom vroeg ik mij af of wij wel de juiste versie hebben gekregen van de stukken. Ik neem aan dat als er een stuk naar de commissie gaat of naar de raad gaat, dat daar geen correctiewerk mee in de stukken staat. Dat bedoelde ik met de juiste versie en niet of we allemaal een verschillende versie hebben. Ik hoorde net de wethouder vertellen dat het iemand die in een gezinsvervangend huis zit of begeleid of beschermd wonen, dat diegene dus geen eigen bijdrage in de kosten doet. Daar staat dus ook weer een woordje tenzij in. En volgens mij, als dat woordje eruit is, dan dekt hij de lading wel. Maar nu geeft het de indruk weer dat iemand dan dus juist wel de bijdrage moet betalen. Net als de 120% regeling tot 120% of met een 120% regeling. Net. En zo kom ik heel vaak dingen tegen dat ik denk van ja, dan lees ik het niet meer goed of dan zie ik het gewoon niet goed. En een aantal woorden waarin een streep doorheen stond. Dus vandaar dat mijn vraag over de goede versie er was. Dan is dat ook deel helder. De wethouder gaf een toelichting op het maatwerk. En maatwerk op basis van de hulpvraag. En dat je kan afwijken van de regels. Dat maatwerk in de procedures, dat is prima toegelicht en dat begrijp ik ook wel. Alleen, ik zie in de inhoudsopgave bij de ondersteuningsbehoeften maatwerk. En dat was mijn nieuwsgierigheid van, goh, hoe gaat het dan in de daadwerkelijke uitvoering? En als ik dan in dat hoofdstuk lees, dan omvat het eigenlijk alles behalve het begrip maatwerk. Dus vandaar mijn vraag, ik zou graag willen horen hoe dat... hoofdstuk eruit zou moeten zien en wat u daarmee bedoelt met maatwerk. Dat was het in tweede termijn.
Dank u wel, mevrouw Vrijkort. Dan geef ik het woord aan wethouder Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Bij jeugd is het zo dat die drie artsen inderdaad benoemd zijn. De scholen hebben op dit moment de verwijzing voor dyslexie. Enkelvoudige ernstige dyslexie valt onder de jeugdwet en dat is wat scholen op dit moment indiceren. Alle andere producten niet. Hoe weet u of de vraag van de cliënt wel centraal staat in de indicatiestelling? Bij de hulpvragen is het maatwerk. Dat is eigenlijk wat u stelt. Op het moment dat wij hebben jaarlijks onze onderzoeken. Of wij voldoen aan de vraag en of de vraag voldoet aan de zorg die mensen stellen. En ook die onderzoeken heeft u dit jaar weer gekregen. En op basis daarvan zou u dat kunnen aflezen. Wij onderzoeken dat jaarlijks. En natuurlijk is het zo dat op het moment dat er vragen zijn, wij altijd bereikbaar zijn voor De regievoerder, degene, de consulent, ik kan altijd met de inwoner meekijken. Maar hoe de raad dat dan precies weet, nou op basis van de stukken die u van ons krijgt, zou u daar een oordeel over moeten kunnen geven. Dit is een curatief model. Ja, de verordening ziet toe op maatwerk voornamelijk. En preventie zit niet in een verordening, want dat zit veel meer in alles wat in het voorliggend veld wordt georganiseerd. En daar hebben wij bijvoorbeeld bij Wij in de Buurt en alles wat wij daar samen mee doen, maken wij daar afspraken over. En natuurlijk is het zo, als je het hebt over het voorliggend veld, dat zij juist die preventie oppakken, dat zij de gesprekken voeren, dat de jeugdwerkers bijvoorbeeld, zoals laatst in de krant staat, bij het Carmel College zijn. Maar ook dat onze de consulenten voor ouderen er zijn. Dus op die manier zorgen wij voor preventie. Onder andere bijvoorbeeld het stuk wat u vorige keer heeft gekregen rondom schulden. Dat wij meer naar die voorkant van die schulden gaan. Dat is de manier waarop wij proberen steeds meer in die preventiesfeer te komen. Dat zul je niet zien in verordeningen. Want die ziet toen eigenlijk op het achterkant, op het maatwerkstuk. Dat hoort ook in die verordeningen. En juist dat preventiestuk, dat wil je ook niet vastleggen in verordeningen, want dat gaat heel erg over het aanwezig zijn, signalen oppikken, van daaruit met mensen in gesprek gaan en op het moment dat het nodig is, een signaal doorgeven van, goh, in deze situatie, misschien is een andere inzet noodzakelijk. Dus dat wil je niet vastleggen in verordeningen. Dat leg je juist in algemene afspraken met bijvoorbeeld Wij in de Buurt vast. De vragen die Lokaal Dinkeland stelt, dan kijk ik even naar mijn...
Ja, dat is met name over de beschermd wonen. Beschermd wonen en dat is een ander regime. Dat wordt ook uitgevoerd door voor ons dan, voor de gemeente, door de gemeente Enschede. En daar ziet het eigenlijk de bijdrage in de kosten ziet daar niet op. Die is daar ook apart voor, dus daarom is die eigenlijk ja, standaard tenzij of daar uitgesloten. Dus ik kan me voorstellen, nog een keer lezen, dat inderdaad op die manier anders uitgelegd kan worden. Maar dat wordt er niet meer bedoeld. Het is meer van, hierop is geen eigen bijdrage van toepassing. Dus dat is het.
Dank u wel, meneer Kooijter. Ik kijk even rond of er nog behoefte is aan een volgende termijn. Mevrouw Koors.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wou het heel kort even houden, hoor, want de antwoorden van de wethouder waren heel uitgebreid en duidelijk en helder. Maar nog even over die centrale vraag inderdaad bij de cliënt. Het was niet zozeer mijn vraag van hoe wij dat als raad kunnen controleren of waar wij dat in kunnen zien, maar meer hoe dat gemeten gaat worden. Steekproeven, de interviews met cliënten, dat was eigenlijk min of meer mijn vraag. En verder inderdaad snap ik ook dat je dat preventieve niet vast kunt leggen in verordeningen en zo. Maar mijn vraag was ook meer, hoe kijkt de wethouder daar tegenaan? Maar ik heb daar ook al wel uitgebreid antwoord op gekregen, inderdaad door middel van wijkracht en dergelijke. En dan had ik daar de aanvullende vraag over van, mag een wijkracht bijvoorbeeld uiteindelijk doorverwijzen indien dat nodig mocht zijn? Of blijft dat echt beperkt tot de scholen komt er dan in het geval van dyslexie bij, maar ik neem aan dat er toch meer hulpvragen zijn bij kinderen ook in het onderwijs. Blijft dat beperkt daartoe of komt daar meer bij nog dan? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Koers. Meneer Meek. Ja, dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot onze opmerking over tot of rond 120% veronderstel ik dat de verordening daarop aangepast gaat worden. Daar heb ik geen reactie op gehoord, maar anders krijgen we alsnog de verkeerde verordening. Dat even technisch. Dan met betrekking tot de discussie net even over PGB en Duitsland. Ik was eigenlijk nog wel benieuwd als nu want we zien heel vaak helaas helikopters richting Duitsland vliegen omdat iemand hier een probleem heeft. Kan een PGB-zorgverlener ook in Duitsland wonen voor een Nederlandse patiënt?
Daar waren vragen. Mevrouw Vrijkoorten.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp niet zo goed. Ik wil er ook niet over mieren siften of muggen siften. Er ging bijna iets mis. Dan is die hele alinea eigenlijk irrelevant. Over het eigen bijdrage wel of niet. Als het toch geen bijdrage in de eigen kosten is, dan zou die alinea er dus helemaal uit moeten om verwarring te voorkomen. En ik zou nog heel graag wat toelichting willen over dat stukje maatwerk. Over de uitvoering, de ondersteuning. Dank u wel.
Wethouder Duursma.
Dank u wel. Jaarlijks wordt dus aan cliënten gevraagd naar hun mening over de dienstverlening. En dat krijgt u dus ook jaarlijks teruggekoppeld. En we proberen die vraag ook hetzelfde te houden, zodat u kunt vergelijken met het voorgaande jaar. Want dat vinden we over het algemeen wel zo prettig. Kan Wijkracht doorverwijzen? Nee, Wijkracht kan niet doorverwijzen. Wijkracht kan doorverwijzen richting huisarts. Wijkracht kan doorverwijzen richting het team ondersteuning en zorg. Zij zijn een van de signaleerders op het moment dat. Zij kunnen zelf een aantal dingen doen, maar Wijkracht verwijst niet door. Ik zal navragen of die 120% of dat nou daadwerkelijk goed staat in de verordening. Dat kan ik zelf niet overzien. Zoals het mij is uitgelegd, betekent het dat tot aan 120% mensen geen eigen bijdrage betalen. De vraag PGB in Duitsland. Als mensen in de basisadministratie van de gemeente Dinkeland staan, dus niet opgenomen worden in een ziekenhuis in Duitsland, hebben we een andere discussie. Het gaat over waar ben je ingeschreven. En als dat in Nederland is, in de Dinkelandse basisadministratie, dan betekent het dat wij voor die persoon, voor onze inwoners, afspraken kunnen maken over de wijze waarop wij met zorg omgaan. En ik begrijp dat wij op het moment dat er een PGB is, kan bepaalt de inwoner, diegene die het PGB beheert, welke zorgverlener die heeft. En dat kan een Duitse of een Poolse, dat moet iemand dan zelf weten. Die bepaalt, is de werkgever in deze situatie, maakt een arbeidsovereenkomst. Die arbeidsovereenkomst heb je nodig bij de Sociale Verzekeringsbank om überhaupt te kunnen uitbetalen, want het wordt via de Sociale Verzekeringsbank uitbetaald. En dat betekent dus dat die afspraken daar liggen en wat voor nationaliteit iemand dan heeft, daar gaan wij niet over. En dan kijk ik toch naar jou voor beschermd wonen.
Het antwoord moet ik even schuldig blijven. We moeten even goed uitzoeken hoe dat technisch zit. Kom maar terug.
Goed, met de toezegging dat daarop teruggekomen wordt. Kijk even rond.
Mevrouw Vrijkort vraagt naar maatwerk. En als ik het goed begrepen heb, nou gaat dat apparaat niet snel genoeg wat mij betreft, gaat dat over maatwerk benoemd in een artikel. Zou u dat nog willen duiden? Waar staat het precies wat u betreft?
Mevrouw Vrijkort.
In de beleidsregels jeugdhulp gemeente Dinkeland staat onder hoofdstuk 4 ondersteuningsbehoeften op pagina 14 een hoofdstuk maatwerk en begrippen. En daar zou ik graag enige toelichting op willen wat maatwerk daarin betekent. Want naar mijn idee is dat maatwerk op de uitvoering en ik kan daar niets uithalen over maatwerk.
Ja, mevrouw Duursma.
Er staat, om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden, is jeugdhulp ingekocht volgens het Twents model. En het Twents model ziet toe op de vraag die een inwoner heeft. Dus, en dan wordt er op basis van de vraag die iemand heeft, wordt daarbij gekeken van wat heeft iemand dan nodig. En maatwerk is juist goed kijken naar wat iemand vraagt en van daaruit het model erop los te laten. En dat is juist maatwerk. En dat klinkt misschien heel raar, want je kijkt naar een model. Maar op het moment dat je zegt, iemand heeft begeleiding nodig, individuele begeleiding nodig, en die heeft die nodig voor X, Y of Z, dan ga je dus vanuit de vraag die iemand heeft, kijken welke zorg past daarbij. En dat is het Twents model en dat is maatwerk. Dus zo om wordt dat hier bedoeld.
Dank u wel, mevrouw Duursma. We hebben een drietal termijnen gehad. Ik kijk nog even rond of er nog echt onbeantwoorde vragen zijn. Anders wil ik graag tot afronding van dit onderwerp komen. Ik kijk nog even naar mevrouw Vrijkorten. Of is uw vraag voldoende beantwoord? Ja.
Dank u wel, wethouder. Ja, sorry, het is mij echt nog steeds niet duidelijk. Want wat de wethouder zegt, dat is me wel duidelijk. En dat staat beschreven bij de procedure. Dat is allemaal duidelijk. Alleen mijn vraag is, waarom staat er een kopje maatwerk bij punt 4 bij de ondersteuningsbehoeften? Dat geeft mij de indruk dat er maatwerk op de uitvoering wordt beschreven. En dat kan ik er niet in terugvinden. Nou ja, ik denk ook dat hier laat ik het ook bij. Misschien kom ik daar met mevrouw Duursma nog een keer op terug.
Ja, lijkt me mooi.
Dank u wel.
Oké, dank u wel. Wil ik nu komen tot afronden van het onderwerp met de vraag of dit als bespreek of hamerstuk naar de vergadering gaat. Hamerstuk? Bespreekstuk, PvdA bespreekstuk. Oké, dan rond ik hier met het onderwerp af en ga verder naar onderwerp 7. De verordening vaststelling heffing OZB 2019. Goed, kijk ik even de fracties rond. Wie van de fracties hierop wil reageren? Meneer Broekhuis.
Dank u wel, voorzitter. Op zich is het natuurlijk een volstrekt helder stuk. We hebben alleen een tweetal technische vragen aan de wethouder. De eerste vraag, is het wettelijk bepaald, en dan gaat met name artikel 4 de vrijstellingen, is het wettelijk bepaald wat de uitzonderingen zijn of kan de raad hiertoe zelf een beslissing nemen? En de tweede vraag is, kunt u aangeven wat de minder opbrengsten zijn voor de onderdelen A tot en met E? Dat waren de vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Broekhuis. Mevrouw Swiep.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, we hebben de begroting goedgekeurd, dus we gaan hier ook mee akkoord uiteraard. Maar ik heb wel een vraagje. We hebben een amendement aangenomen met de begroting voor de maatschappelijke instellingen met OZB-subsidies. Wij zouden heel graag zien dat wanneer de OZB-aanslagen verstuurd worden, dat ook een bericht mee gaat wat hun subsidie gaat worden. Zodat de maatschappelijke instellingen, de besturen daarvan, daarmee rekening kunnen houden. Zou dat mogelijk zijn? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Swiep. Meneer Meek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb het heffingspercentage van vorig jaar vergeleken met dit jaar. Zie een daling van 4,24% voor huiseigenaren. En moet ik dan ervan uitgaan dat de WOZ-waarde verwacht wordt met 4,24% omhoog te gaan? Of hoe zit dat? Want ik zie dat verder niet vermeld. Wel die daling, constateer ik. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meek. Wethouder Blokhuis.
Het ging allemaal heel snel, voorzitter. Vooral de technische vragen van D66, ik denk dat we die gewoon even schriftelijk gaan beantwoorden, meneer Broekhuis, als hij daar akkoord mee gaat. De vraag van de fractie van Lokaal Dinkeland over de aanslagen OZB voor de maatschappelijke instellingen en verenigingen. Volgens mij hebben we een motie aangenomen waarin staat van als de wettelijke regeling, zeg maar, als die van kracht wordt En die is door de Tweede Kamer, maar die moet natuurlijk wel bekrachtigd worden door de Eerste Kamer. Op dat moment dat het zo is, gaan we die op die manier toepassen. En als dat om welke reden dan ook niet gebeurt, dan gaan we een subsidieregeling in het leven roepen. Waarbij de OZB gecompenseerd wordt, althans deels gecompenseerd wordt door de subsidie. Dan hebben we afgesproken het verschil tussen woningen en niet-woningen als bedrag daarin te noemen. Ik denk dat op zich kunnen we denk ik niet dat het verstandig is om nu aan te geven van wat wordt dan exact uw OZB-aanslag. Op het moment dat de landelijke regeling van kracht wordt, ja, dan moeten we dat gaan corrigeren bij de verenigingen. En dan zat meneer Meek ging ook heel snel over een heffingspercentage van een verschil van 4%. Ik weet niet of meneer Zet daar direct antwoord op kan geven. Ik kreeg hem niet zo snel mee, want u bent vandaag allemaal heel snel. En ik nog niet.
Meneer Zet, als ik het goed begrepen heb, ging het over de woningen. Er is inderdaad een waardestijging geweest, want het wordt allemaal afgezet tegen elkaar natuurlijk. En als er een waardestijging bij de woningen van ongeveer 4% plaatsvindt, dan zal dat ook terugkomen in de tarieven.
Ja, dank u wel voor de beantwoording van de vragen. Kijk even rond voor of er nog aanvullende vragen zijn, meneer Broekhuis. Meneer Broekhuis.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat door de snelheid misschien de allereerste vraag het ongeluk geraakt is. Ik had namelijk gevraagd van, is het wettelijk bepaald wat de uitzonderingen zijn of kunnen we die als raad zelf wijzigen of bepalen? En dat u zegt van die minder opbrengst, dat u die schriften wilt toedoen, daar vind ik vanzelfsprekend, dat is geen enkel probleem uiteraard.
Ja, dank u wel, meneer Broekhuis. Mevrouw Swiep.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, volgens mij, ik wil geen wel eens niet een spelletje spelen, maar het wordt sowieso vergoed. En of het nou vanuit het Rijk vergoed gaat worden of vanuit de gemeente, het gaat vergoed worden. Dus ik denk dat de verenigingen en de stichtingen en de besturen heel erg blij zullen zijn als u aangeeft dat het sowieso vergoed gaat worden. Dus wie het gaat vergoeden, maakt me eigenlijk heel weinig uit, maar het gaat vergoed worden. Wij hebben die, volgens mij was het een amendement aangenomen. En als het Rijk daarna nog komt, is het mooi meegenomen. Maar wij hebben het aangenomen hier, raadsbreed. Dus het gaat gewoon vergoed worden. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Swiep. Meneer Meek.
Ja, misschien is dit dan muggenziften. Ik had graag gezien in het stuk dat die veronderstelling, dat laat ik zo zeggen, als je het uitrekent kom je op een bepaalde daling. En je wilt in totaal hetzelfde bedrag van de burger hebben, wat ik op zich terecht vind. Dat is ook een afspraak. Dan leek het mij logisch om ergens ook te vermelden dat je dat doet in de veronderstelling dat die WOZ-waarde gezien de trend met een bepaald percentage stijgt, waardoor je netto op hetzelfde uitkomt. En dat mis ik nu juist. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meek. Wethouder Blokhuis.
Ja, dank u, voorzitter. Over de wettelijke uitzondering of de mogelijkheid van uitzondering gaat meneer Sens zo even in, meneer Broekhuis. Ja, mevrouw Swiep, ik snap wat u zegt. Maar er is aan ons nog een afweging te maken welke verenigingen, instellingen en daarvoor exact zeg maar in aanmerking komen. Dat mogen wij als gemeente zelf bepalen. Wanneer het wettelijk wordt is, dan kunnen we groepen daarvoor aanwijzen waarvoor we zeggen van nou, dan gaan we het andere tarief voor berekenen. Daar zullen we met elkaar eerst een duidelijke afspraak over moeten maken. Wie valt er allemaal wel onder, wie valt er allemaal niet onder, voordat we nu naar iedereen al een bericht mee gaan sturen van u moet minder OZB betalen. Wanneer de wettelijke maatregel van kracht wordt, dan kijk je niet op vereniging, maar dan kijk je op groepen die je daarvoor kunt uitzonderen. En die bevoegdheid ligt, zover ik het begrepen heb, bij het wetsvoorstel ligt die bij de gemeente. Dus daar zullen we met elkaar eerst een duidelijke schifting in moeten maken van wat valt er dan wel onder en wat valt er dan niet onder. En voor een heleboel dingen is het klip en klaar, Maar voor een aantal ja, verenigingen, stichtingen, ja, daar zal het klip en klaar zijn. Maar is het een vraag van wat is dan wel een maatschappelijke instelling en wat is dan niet. Dus daar zit even mijn terughoudendheid in. Om nu te zeggen van iedereen krijgt meteen een brief erbij van ja, maar je kunt het terugvorderen of u krijgt het terug via de subsidie. Ja, en,
mag ik daar even op reageren, voorzitter? Want anders moeten we het hele rondje weer afwachten. Wethouder, het amendement is... Ja, sorry. Het amendement gaat uit van betalen in 2019. En dat staat los van de landelijke regeling. De dekking zou uit de RIBAM komen. Dat staat in het amendement. En het lijkt me toch dat een inventarisatie en het onderzoek... en welke groepen... is toch niet zo heel erg moeilijk. En dat zou toch wel binnen 1-2 maand... klaar kunnen zijn. En volgens mij gaat de aanslag in maart uit. Dus dat zal toch niet zo heel moeilijk zijn. Lijkt mij zo. Dank u wel.
Wethouder Blokhuis. Ja, maar er was een vraag van...
Ja.
Maar de vraag was, is toch niet zo heel erg moeilijk?
En volgens mij heb ik die vraag net beantwoord. Dat we daar wel even goed naar moeten kijken en niet straks... achteraf moeten gaan corrigeren. Dus volgens mij moeten we daar met elkaar goede afspraken over maken. En dat vind ik ook
graag wel voordat de aanslagen de deur uitgaan. Dank u wel.
Meneer Cent.
Mag ik even nog een toelichting vragen? Mij was niet helemaal duidelijk welke uitzonderingen bedoelt u? Is het de wet OZB of...
Als ik kijk naar artikel 4, staan vrijstellingen. En heb je A tot en met... M gaat dat, en waar het mij om gaat, is de artikelen 1a tot en met E. Dus de vrijstellingen, worden een aantal vrijstellingen aangegeven. En mijn vraag is of we die vrijstellingen die daarin genoemd zijn, of dat die wettelijk voorgeschreven zijn, of dat die wij als raad zelfstandig mogen bepalen.
Dat zijn wettelijke vrijstellingen. Daar kan ik heel kort over zeggen.
Dank u wel.
Je kunt andere vrijstellingen toevoegen. Daar kan ik misschien nog wel even een uitleg over geven als de raad dat zou willen. Maar dat zal dan binnen allerlei wettelijke kaders moeten gaan.
Goed, kijk even rond of er nog behoefte is om nog verder vragen. De vraag van meneer Meek.
Ja, door het enthousiasme van mevrouw Swiep was ik die bijna vergeten. Ja, meneer Meek, ja, ik snap wat u zegt. We hebben een duidelijke afspraak daarover gemaakt. Hij staat hier misschien niet zo duidelijk in, maar zo is hij natuurlijk, ja, zo is hij natuurlijk wel. Nou, dat is voor ons misschien een leermoment om volgende keer dat er duidelijk in te zetten. Waarvoor dank.
Goed, kijk nog even rond. Geen verdere vraag meer. Is de vraag die rest, gaat dit als een bespreken of een hamerstuk na de vergadering? En een bespreekstuk volgens Lokaal Dinkland. Dan gaan wij al verder met het laatste agendapunt. En dat is het voorstel vaststelling, verordening, heffing, invordering. Voorstel in zaken vaststelling diverse belastingsverordeningen 2019. Ook weer... voor wethouder Blokhuis. En ik kijk even rond wie van de fracties daarover... Nee. Meneer Meek.
Ja, sorry. Op zich zijn dit vrij technisch, laat ik zo zeggen, simpele dingen in de zin van, ja, je stelt het tarief vast en einde discussie. Alleen in dit geval vind ik het een beetje lastig om hiermee eens te zijn, omdat het impliceert, gezien de discussie in de gemeenteraad... 2 weken geleden, dat je dan ook akkoord gaat met de motie waar we toen niet mee akkoord gingen. Dus ik blijf er moeite mee houden, wil ik toch namens onze fractie zeggen, GroenLinks, dat we eigenlijk het probleem met betrekking tot die heffing voor ons uitschuiven. Want ons is dus ook duidelijk gemaakt door het CDA dat het ons zeer de vraag is of we volgend jaar weten hoe het met die stresstest zit. Ja. Wat de uitkomsten daarvan zijn. Dus dat betekent dat voor de begroting 2020 we nog een keer eenzelfde soort exercitie zullen hebben. En dat dan krijg ik het gevoel, voor je uitschuiven maakt het probleem alleen maar groter. Vandaar dat we dus met dit onderdeel niet akkoord kunnen gaan. Dank u wel.
Heeft u nog een vraag, meneer Meek?
Sorry, u zou de stemverklaring kunnen noemen.
Dan kijken we rond of er nog meer mensen te reageren. Nee. Kijken we even rond of dit als bespreken of hamerstuk. GroenLinks.
Ik wil toch wel een bespreekstuk, omdat we daarmee de mogelijkheid hebben. Dat willen we dan ook nemen. Om helder te maken waarom we tegen zijn. Ja?
Oké, gaat dit ook als bespreekstuk naar de raadsvergadering? Dan zijn wij inmiddels aangeland bij punt 9, dat is de sluiting. En wil ik iedereen bedanken voor zijn inzet en wel thuis.